Goedemorgen. Als ik een beetje brom, dan is het niet omdat ik een brombeer ben. In ieder geval niet omdat ik een brombeer wil zijn. Maar het is gewoon omdat ik een beetje brom vandaag. Ik heb er genoeg pillen in gestopt. Dus dat moet in ieder geval het brommen een beetje onderdrukken, hoop ik. En zuigtabletten voor de keel en zo. Maar ik heb wel zin in het nieuwe jaar. Jullie ook. Ja? Met een beetje vertrouwen in. Ja? Als ik dat dan zo hoor en in de familie en zo, dan denk ik van ja, feestdagen wachten ook niet met ellende. Hè? En met ziekte en met zorgen, die gaan wel gewoon door. Ook tijdens dit soort dagen. Maar toch mogen we vertrouwen hebben. We hebben het in het oude jaar, het scheiden van het oude jaar nog over gehad. En met het avondmaal op de 31ste. Een gelukkig en een gezegend nieuwjaar allemaal. Ik sluit me aan bij de woorden van Nikai. Ik kwam op internet het volgende tegen. Een nieuwjaarswens. En na zin 1 dacht ik van wat is dit? Mogen God ons zegenen met onrust? Misschien heb je hem gelezen. Een aantal van jullie kunnen hem in ieder geval gelezen hebben. Mogen God ons zegenen met onrust over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat er diepgang mogen zijn in onze harten. Mogen God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen, zodat we mogen werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Mogen God ons zegenen met tranen, te plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog, zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost, om pijn in vreugde te veranderen. Mogen God ons zegenen met voldoende dwaasheid, om te geloven dat we verschil kunnen maken in deze wereld, zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. Dan staat hij maar even op scherp. Ik wil met jullie een paar stukjes behandelen uit de eerste hoofdstukken van Matteüs. En Matteüs 5 met... Ach, kijk aan, geweldig. Ja, achter de bloemen. Ja, daar zou je vaker moeten zitten eigenlijk. Achter de blommetjes. Hoofdstuk 4 van de Matteüs-evangelie zegt in het 23ste vers: en Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk en hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. In een notendop hebben we hier de bediening van Jezus te pakken. Twee dingen: onderwijs en genezen. En dat is wat je in de eerste hoofdstukken van Matteüs ook ziet. De hoofdstukken 5 tot en met 7 gaan over onderwijs, de zaligsprekingen, de bergreden. Daar wil ik zo meteen wat over vertellen. En vervolgens, de hoofdstukken 8 en 9, zie je vooral de genezingsbediening van Jezus. Dat is wat hij deed. Twee dingen. Praten en doen. Onderwijzen en genezen. Dat zouden de dingen moeten zijn die we in onze gemeente tegen kunnen komen. En ik wil met name wat vertellen, een paar dingen zeggen over die zaligsprekingen die beginnen in hoofdstuk 5. Ik denk, wat een geweldig gezicht moet dat geweest zijn. Een rabbi, Jezus, een leraar, een rondtrekkende leraar, die op de een of andere manier het voor elkaar heeft gekregen om in korte tijd veel mensen achter zich aan te krijgen. Veel mensen die hem volgden, die dachten, wauw. Ik wil weten wat hij vandaag te zeggen heeft. En dat is ook wat er staat toen Jezus de menigte zag. Een versie eerder staat, en grote menigten. Staat niet bij hoeveel het er zijn geweest. Ik denk dat het veel mensen zijn geweest. Heel veel. Een grote menigte volgde hem uit Galilea, Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en van over de Jordaan. Vanuit al die provincies En dat komt allemaal naar hem toe, alleen maar om naar die man te luisteren. He, dat is een beetje zoals Bill Johnson uit Amerika komt. En dat we dan denken, wauw, hij komt naar Europa, hier moeten we met z'n allen naartoe. En dit is meer dan dat. En Jezus was nog maar net begonnen met zijn bediening. Hij had een paar discipelen verzameld achter zich. Simon, Petrus, Andreas en Jacobus en Johannes, dat lezen we. Die had hij gezegd van, joh, laat je netten achter en kom achter mij aan. Die mannen hebben gewoon het net laten vallen en zijn achter hem aan gegaan. Vind ik ook al zo'n bijzonder verhaal. En met die paar discipelen, die groep is later gegroeid, trekt hij zo door het land heen. En daar staat er, toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en hij onderwees hen. En dan komt er een stukje over dat onderwijs van Jezus. Nou, samengevat zou je kunnen zeggen, eigenlijk in die hele hoofdstukken 5, 6, 7, die hele bergreden, die overigens in mijn, denk ik maar zo, dagen heeft geduurd. Want wat je hier leest in de volgende 3 hoofdstukken, en ik ga het niet allemaal lezen vanmorgen, dat is onderwijs geweest, dat kun je niet in een uurtje pakken. Je kunt het in een half uurtje lezen, maar je kunt het niet in een uurtje vatten. Je kunt het zelfs niet in een dag uitleggen. Ik denk dat hij daar dagen op die berg heeft gezeten. Hij zal best even geslapen hebben tussendoor. En die mensen die zijn gebleven. Het staat nergens dat ze weggelopen zijn. Die zijn gebleven. Die hebben naar hem geluisterd. Ik denk dat is fascinerend geweest. Misschien is het lente geweest. En was het hartstikke mooi weer. En zat er daar tegen zo'n helling aan. En stond daar zo'n rabbi te spreken. En die mannen die, en vrouwen, die mensen, die hebben aan zijn lippen gehangen. En wat ik nog bijzonderder vind, is dat ze dat zijn blijven doen. Want als je leest wat hier allemaal staat in die bergrede, dan denk ik van nou, daar zou je ook heel gemakkelijk bij weg willen lopen. Dat is allemaal, namelijk helemaal niet zo super, wat daar allemaal gezegd wordt, zo super eenvoudig. Jezus sprak in die bergrede namelijk over zijn kijk op de wet. Over zijn kijk op de profeten. Over zijn kijk op hoe een christen leven eruit moet zien. Hoe het karakter van een mens eruit moet zien. En dan zegt hij eigenlijk van, kijk, positie is niet belangrijk. Geld is niet belangrijk. Autoriteit is niet belangrijk. Het gaat om de gehoorzaamheid van je hart. En je hart zit bij jou van binnen en jij kent je eigen hart. En je weet wat er in je hart zit. En het gaat om die gehoorzaamheid van jouw hart aan God. En dat is waar Jezus over sprak. En in dat hele spreken daagde hij de leiders uit die daar waren. Hij daagde de mensen uit die daar zaten te luisteren. En met die uitdaging zijn wij ook uitgedaagd. Eigenlijk was het niet anders dan de boodschap van de profeten van het Oude Testament, die ook niet anders, die dezelfde boodschap hadden. Gehoorzaamheid gaat boven slaafs volgen van de wet. Nou, als je die zaligsprekingen hoort, dan denk je bij jezelf misschien van, nou, dat zou ik ook wel willen. Al die heerlijke dingen, ja, dat wil je wel. Maar de vraag is niet alleen of je die datgene wat hij belooft wilt, de vraag is of je ook de prijs ervoor wilt betalen. Lees maar mee. Zou je het koninkrijk van de hemelen willen hebben? Ja, wie niet? Wie wil dat niet hebben? Maar wil je ook arm van geest zijn in vers 3? Wie wil er niet vertroost worden als je verdriet hebt? Of wat dan ook maar. Maar wie wil er niet vertroost worden? Maar wil je ook treuren? Wie wil de aarde niet beërven? Maar de uitdaging is om zachtmoedig te zijn. En dat is niet altijd even gemakkelijk, tenminste niet voor mensen zoals ik. Voor jullie misschien heel eenvoudig, voor mij helemaal niet zo eenvoudig om altijd zachtmoedig te zijn, vriendelijk te zijn, de ander boven jezelf te stellen. Dat is echte zachtmoedigheid. Doe je dat, dan ga je de aarde beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Wie wil er niet verzadigd worden? Maar wil je nou ook hongeren en dorsten naar gerechtigheid? Dat betekent dat je honger hebt, dat je dorst hebt naar gerechtigheid. Dat alles, als je honger hebt, dan ga je op zoek naar eten. Nou ga je op zoek naar gerechtigheid. Je wilt niets anders dan het goede, rechtvaardige, eerlijke, oprechte voor jezelf en voor een ander. Zalig zijn de barmhartigen, want hen zal barmhartigheid bewezen worden. Nou, ben je altijd wel zo barmhartig? Dat is een vraag die je jezelf mag stellen. En zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Ach, wie wil God niet zien? He, wie wil God niet? We willen allemaal God zien. Heer, we willen allemaal u zien. We willen uw heerlijkheid, we willen dat u spreekt, dat God rust in ons hart geeft. Maar rein zijn is toch nog een hele uitdaging. Wie rein is van hart en rein is van handen, he, die mag de berg des Heren beklimmen. He, staat er in het Oude Testament ook. We kunnen denk ik allemaal onze getuigenissen vertellen die misschien niet zo opbeurend zijn als het gaat over rein zijn. Zalig zijn de vredestichters, want ze zullen Gods kinderen genoemd worden. Wauw, dat is toch mooi. Als je vrede sticht, dan ben je een kind van God. Het is een eigenschap waaraan je mensen ook kunt herkennen. Iemand die vrede sticht, dat is echt een vrucht van het kennen van God. Een vrucht van de geest, zou ik bijna zeggen, weet je wel. Vredestichters, die zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Wow. Nou, daar zit je echt op te wachten om vervolgd te worden? Nee. Maar in deze wereld, en we hebben het er 31 december over gehad, zijn er velen die vervolgd worden. Toen hebben we gezegd dat er alleen al in Nigeria 8500 christenen vermoord zijn in het afgelopen jaar. Naar schatting 450.000 vervolgd. Hun huizen uitgejaagd zijn. Waarom? Omdat ze christen zijn. En dan zegt de Bijbel, voor jullie is het koninkrijk van de hemel. En, het gaat nog verder, zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. En nog verder, verblijd en verheug u. Ja, nou gaan we toch wel een klein beetje te ver. Als je vervolgd wordt, als je opgejaagd wordt, als er geen plek is om te slapen, als er geen dak meer boven je hoofd is, een van de basisbehoeften, en dan nog blij zijn ook. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot niet hier, maar in de hemel. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Ik denk van, Jezus doet wel iets heel krachtigs. Hij spreekt het karakter van de mensen aan. Dat is waar hij mee begint, wanneer hij daar op die berghelling zit. Het is als het ware niet zozeer een les van doe dit, doe dat, doe zo. Nee, maar wie ben je nou? Wees zo en zo en zo een volger van mij. Wat een enorme uitdaging. Mensen zijn blijven zitten, die zijn niet weggelopen. En ik stel me zo voor dat alleen al dit onderwijs met gemak een dag zou kunnen duren. Als je hier over uitweidt en je wilt dat ook laten indalen bij de mensen, dan ben je even bezig. En ze komen terug op dag 2. Zo, we beginnen ook aan les 2. U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Oké. Er staat niet dat je zout kunt zijn in deze wereld. Er staat dat je zout bent in deze wereld. De vraag is alleen, heeft dat zout zijn smaak nog? Je bent een getuige. De vraag is alleen, wat voor getuige ben je? Smakeloos of smaakvol? He? Ben je zout of een zoutzak? Daar gaat het ten diepste wel over. We zijn zout. Nou weet je, zuiver zout kan zijn kracht niet verliezen. En dan weet ik, In dit gedeelte gaat het over het zogenaamde Sodomzout. En dat was een mengsel, een samenstelling van allerlei elementen. En als je dat uit elkaar haalde, dan werd eigenlijk dat zout onbruikbaar. Nou, dat zou hier in deze beeldspraak bedoeld kunnen zijn. En ik denk, mensen, wij zijn zout in deze wereld. Ik vind het eigenlijk ook wel een krachtige oproep van Jezus zelf hier. Die zegt van, je bent er niet voor jezelf. Je bent er om iets te betekenen voor je omgeving. Je bent er voor die wereld buiten jouw eigen wereld. Je bent er voor de wereld buiten dit gebouw. Wij zijn er niet voor onszelf. Wij zijn er voor anderen. In de Colossenzenbrief staat, laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Zo. Het is een opdracht, het is meer dan dat. Het is een aansporing om werkelijk van betekenis te zijn in deze wereld. Niet alleen ben je zout, u bent ook licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor alle die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Je bent een licht. En het is niet dat je wanhopig gaat proberen om een licht te zijn door bepaalde dingen te doen. Je bent gewoon een licht. Dat is waar het over gaat. En de vraag is alleen van, wat doe je met dat licht? Laat je dat licht schijnen. Wat zet jou nou aan om goede daden te doen? Om dat licht te laten schijnen? Nou, eigenlijk niet anders dan dat God het licht in jou heeft aangestoken. En dan ga je niet onder die korenmaat. Je gaat jezelf niet onder een emmer zetten. Maar je gaat op de standaard staan. Iedereen mag jou zien. En ik bedoel niet van, je moet allemaal op de sinaasappelkist staan, want het gaat niet om de werken, het gaat erom wie je bent. Ik las een uitspraak op internet, helaas, zijn veel gelovigen in hun kerk of gemeente als een lamp van 100, in hun kerk of gemeente als een lamp van 100 watt, terwijl ze thuis niet meer dan nagloeiende luciferkoppen zijn. En ik denk, je bent het ook overal. Je kunt niet hier goed functioneren en thuis niet goed functioneren. Of hier wel en op je werk niet. Of andersom. Dat kan niet. Je bent licht. En je bent licht van de wereld. En je bent ook een licht voor de wereld. We weten allemaal, hè, heel vaak is het zo. Jij bent de Bijbel die gelezen wordt door mensen die God niet kennen. Hij gaat verder met met die zalig. Dit is dag 2. Misschien wel. Van het onderwijs van Jezus geweest. En dan komen er nog een heleboel andere lessen. Maar ik wil met jullie eigenlijk naar het volgende. Het Onze Vader. Bidden. Dat staat in het 6e hoofdstuk vanaf vers 5. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars. Want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. Sluit de deur en bid tot uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen. Want ze denken dat ze door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hem bidt. En dan komt het mooie, Onze Vader, bid u dan zo. Wat hij eigenlijk in het Onze Vader zegt, is niet van, dit is nou een formuliergebedje wat je bidden kunt, want dit gebed, dat doe je in 30 seconden. En daar hoef je echt niet voor je binnenkamer in. Voor die 30 seconden. Dat is wel een klein beetje overdreven. Om de binnenkamer in te gaan en zeggen, Onze Vader, huh? En er dan weer uit te lopen. Hij geeft principes in dit gebed weer, waar wij mee aan de slag kunnen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, in de hemel zo ook op de aarde. Het begint met het Onze Vader. Wat ik mooi vond, was het woordje onze. Het is niet mijn vader. Het is niet jouw vader. Het is onze vader. Hij legt het breed weg. Onze vader die in de hemel zijt. Het is iets van ons. Van ons. We hebben hem daarmee niet in onze handpalm. Maar het is wel onze vader. Het is het samen beleiden en het samen bidden en het samen erkennen. Hij is onze vader die in de hemel is. En dat ons brengt het heel dichtbij. En dat in de hemel brengt het heel ver weg. En die twee die horen bij elkaar, want ze staan ook in één zin. En zo is het eigenlijk met God ook. Hij is heel dichtbij. Nabij u is het woord in uw hart en in uw mond. Staat er in Deuteronomium. God is, kan nooit dichterbij zijn dan binnenin je. Elke stap die ik zet, loopt hij mee. Want hij is in mij. Tegelijkertijd is hij onmetelijk ver weg. Hoog verheven, groots. En dat geeft ook een gepaste eerbied en een gepaste afstand weer. En die twee die kun je niet loskoppelen, die horen bij elkaar. Onze Vader die in de hemel zijt. En dan deze drie. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Dat zijn geen vraaggebeden. Het zijn geen wensen, maar het zijn, of geloften bedoel ik, het zijn vraaggebeden die alleen God kan beantwoorden. Dat is mooi. Dus wat er staat is eigenlijk, uw naam wordt geheiligd, daar staat eigenlijk, heilig uw naam. En er is er maar één die zijn naam kan heiligen, dat is hij zelf. En toch vraagt hij van mij, hij vraagt van ons, dat wij bidden, heilig uw naam. Dus we zijn betrokken in het heiligen van de naam van God. Dat gaat niet buiten jou of buiten mij om. Hij wil dat wij bidden. Uw naam worden geheiligd. Heilig uw naam, Heer. Maak uw naam groot. Hoe doe je dat nou? Die naam van God heiligen. Hoe doe je dat? Wat zeg je dan? Hoe handel je dan? Hij moet het doen en toch mogen wij het vragen. Dat is hetzelfde als, en als die naam van God geheiligd is, dan bid je ook dat het koninkrijk van God mag komen. Uw koninkrijk, kom. Kom hier met uw koninkrijk. Nou weet je, Jezus leerde dat hier aan al die mensen, uw koninkrijk komen. Maar eigenlijk was dat ten dele ook al gekomen, want hij was gekomen. En als, met de komst van Jezus was het koninkrijk gekomen. Het echte koninkrijk moet nog komen. De volledige vervulling daarvan, de volledige volheid van het koninkrijk van God, komt wanneer hij eenmaal terugkomt. We zijn er nog niet. Dat maakt het bidden actueel. Dat maakt het Onze Vader actueel. Dat is niet iets voor toen zo van, ja, hij is nu gekomen, daarmee klaar. Nee, nog steeds bidden wij uw koninkrijk komen. En laat ook uw wil geschieden. Laat ook uw wil geschieden. We vragen God of zijn wil zal geschieden waar? Nou, in mijn leven. Laat zijn wil geschieden in het leven van ons. Laat zijn wil geschieden in het leven van die ander waar jij voor bidt. Van die persoon die je op het hart hebt. Je kunt dit gebed bidden voor jezelf. Je mag dit gebed bidden voor een ander. Uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op aarde. Toen dacht ik van, wat betekent dat nou? Dat uw wil geschieden zoals in de hemel, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Blijkbaar gebeurt er iets in de hemel wat op de aarde nog niet zo is. Of nog maar ten dele zo is. Dus die wil van God zie je wel in de hemel functioneren en hier nog op een andere manier. Minder, niet, ten dele. wat werkte dan in de hemel wel en hier niet? Dan zou je in de hemel moeten kijken. Laten we in de hemel gaan kijken wat daar werkt. En wat, zodat we ons voordeel er hiermee kunnen doen. Nou, daar zou je ook een hele preek misschien over kunnen houden. Maar ik moest wel denken aan wat er staat in de Hebreeën. In de hemel, wie zijn in de hemel? Engelen. Engelen zijn in de hemel. En engelen dienen. Engelen zijn dienende geesten. In Hebreeën staat, zijn ze niet alle dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven. Eén dingetje noem ik dus even van wat hier zou kunnen gaan functioneren. Als het gaat over de wil van God, dat is dienen. Dien de ander. Dien elkaar. Help de ander. Gericht zijn op de ander. Dan komen de drie andere gebeden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Geef ons ons dagelijks brood. Geef. Dat zijn wel wensen. Daarin staat het ons centraal. Dus nadat we het over God gehad hebben, gaan we wel naar het ons. Geef wat we nodig hebben voor ons dagelijks leven. Ook wat je nodig hebt voor het dagelijkse leven is dus iets wat je ontvangt. Het is niet iets wat je verdient. Het is iets wat je krijgt van God. En ik vind het ook zo mooi dat er staat je dagelijkse brood. Er zijn meerdere vertalingen mogelijk overigens. Maar het dagelijkse brood bid voor wat je vandaag nodig hebt. En de Bijbel is, die staat vol met teksten die ook daar wat over zeggen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Elke dag is weer anders. Wat je vandaag, het volk Israël hoefde ook maar per dag het manna in te zamelen. En dat was genoeg. Alleen voor vandaag. We proberen soms zover de toekomst in te kijken. Oh, ik moet van de zomer op vakantie en dan. Oh, aan het eind van het jaar dan moet ik zoveel geld, want ik moet een nieuwe auto. En we proberen altijd maar. Nou, ik zeg helemaal niet dat het verkeerd is om bijvoorbeeld te sparen of zo. Dus begrijp me niet verkeerd. Maar in de kern, bid voor wat je vandaag nodig hebt. En bid morgen voor wat je morgen nodig hebt. En het brengt je ook in die positie van afhankelijkheid van God. Hij geeft wat je vandaag nodig hebt. Als je achterom kijkt, gisteren gaf hij wat ik gisteren nodig had. En vanmorgen deed hij dat ook en hij zal het vanmiddag ook doen. Met een pilletje erbij overigens, want anders dan wordt het helemaal niks daar in de plataan. Dat is wel handig. En geef ons dagelijks brood. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor die ander. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En in dat ons zit het ik wel opgesloten. Je mag wel jezelf vergeven. Vergeef ook jezelf. Soms heel erg handig om een stap verder te komen in je leven. Voor vergeving hebben we wel God nodig. We kunnen niet onszelf verlossen. Weet u nog, Jacobus, verlossing komt van boven. En dat komt van de Vader. Vergeef ons zoals wij ook anderen vergeven. Hé, dat is interessant. Vergeef ons zoals wij ook anderen vergeven worden. Dat is niet van een voor wat hoort wat principe. Zo bedoel ik het niet. Maar vergeving als grondhouding is wel voorwaardelijk. Dus het is belangrijk dat we leren de ander te vergeven. Wie? Nou, doe maar even iedereen. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Hier wordt overigens niet bedoeld dat God ons brengt in die boze omgeving. Hij brengt ons niet in verzoeking. Wat hier bedoeld wordt is, lever ons niet uit, dat is een gebed, hè, lever ons er alsjeblieft niet aan uit aan die verzoeking, zodat we daardoor zullen afvallen. Het is eigenlijk het gebed van Heer, hou me vast. Hou me vast. Zonder u red ik het niet, zonder u kan ik het niet. Ken je dat? Dat gebed, Heer, ik red het niet. Help, ik red het niet. Hou me vast. Het leidt me niet in verzoeking. Ik wil niet zo ver komen dat het me niet meer lukt om staande te blijven. Hou me vast. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Nou, dit stukje, zul je zien, ik weet niet, volgens mij, mensen die het boek lezen, daar staat hij volgens mij niet in. Dus er zijn manuscripten waar dit gedeelte niet in voorkomt. In deze, die ik hier heb, staat hij wel. Het koninkrijk, de kracht, de heerlijkheid, het is allemaal van God. Tot in eeuwigheid. Hij overstijgt alles. Ook de tijd waarin we nu leven, de moeite waarin we zitten, de ellende die je misschien vreest of waar je bang voor zit. Het is allemaal, hij overstijgt dat allemaal. Het slotakkoord komt nog, want hier houdt het onze Vader voor de meeste van ons wel op. Maar in de Bijbel houdt het eigenlijk niet op. Want daar staat, want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Deze twee versen, dit stukje tekst, hoort nog bij het bid dan alzo. Het hoort er helemaal bij. En het grappige is eigenlijk dat dit het enige stukje is wat hij echt uitwerkt. Van het hele gebed. Onze houding tegenover andere mensen heeft in sterke mate invloed op onze relatie met God. Als wij mensen vergeven, dan zal God vergeven. Wie komt nou het eerst? Nou, die spanning, dat was vaker gezegd waarschijnlijk, die zie je op heel veel plekken in de Bijbel terug. Wie zet nou de eerste stap? God of jij? Als je dit zo leest, dan denk je van nou, natuurlijk zijn wij vergeven mensen. Natuurlijk ging hij aan het kruis. Natuurlijk heeft hij de prijs betaald voor ons. Maar hier staat, als u de mensen hun overtredingen vergeeft, dan zal God u ook vergeven. Dus wacht niet altijd op God, maar je kunt ook zelf die stap nemen. Want als je de mensen hun overtredingen niet vergeeft, dan zal God uw overtredingen ook niet vergeven. Oké. Ook hier is het niet zozeer een voor wat hoort wat. Dit is meer een soort geestelijke bloedsomloop. Dat gaat door. Dat heeft met een grondhouding van jezelf te maken. Hoe je tegen dingen aankijkt. Hoe je daarnaar handelt. Dan komt het hart weer aan. Wat de houding van je hart is. Mooi zo dat onze Vader te lezen. Mooi om zo te kijken van het onze Vader is dan niet meer een gebedje van 30 seconden. Maar is veel meer een handvat wat je helpt om te bidden. En op die manier kun je dat onze Vader op heel veel verschillende wijzen bidden. Ik had hier geschreven, je kunt het dus heel dicht naar jezelf brengen. Je kunt jij en God, maar je kunt ook heel erg het als een soort voorbeden gebed gebruiken. Nelly van der Voorst heeft ergens in 2000... Nelly Beder? Nee. Volgens mij niet, hè? Nee. Die heeft ergens in 2012 ook zo'n heel mooi stukje over het Onze Vader in Lachaim gezet. Toen hadden we dat nog. En dat je dat gebed alleen maar kan bidden als je bij jezelf zaken op orde hebt gemaakt. Hoe kun je nou zeggen, onze Vader die in de hemel zijt, als er geen ruimte is voor de ander in jouw eigen leven? Dus je moet een ruimte hebben in je hart en in je denken voor anderen. Dan kan God ook jouw Vader zijn. En zo legt eigenlijk Jezus hier ook in dit onze Vader de verbinding met andere mensen. En je mag bidden, uw naam worden geheiligd in het leven van? Nou, neem iemand in je gedachten. Voor wie zou je willen bidden? Heer, laat uw naam geheiligd worden in het leven van hem of van haar. En laat uw wil geschieden in het leven van. Want ik zie, Heer, nog zoveel worsteling of enzovoorts. En dan is het een voorbeden gebed. Geef ook dagelijks brood aan. Hoeveel mensen hebben niet het brood nodig en hebben het niet of te weinig of enzovoort. En dan mag je in het bidden, geef ons dagelijks brood. Maar geef ook die persoon, dat gezin, die familie in dat land die het dagelijkse brood. En vergeef de schulden van hem of van haar. Maak ze rein. Voorbeden. Leid niet in verzoeking, verlos van de boze, want van u is het koninkrijk. Want we zijn wel op weg naar een eeuwigheid met hem, die wel volmaakt is, nu nog niet. En we mogen nog bidden. Straks kunnen we denk ik aanbidden, nu is het nog veel voorbidden, wat we doen. En mensen, dat vind ik een mooi voornemen in het jaar wat voor ons ligt. Om die geestelijke bloedsomloop te laten werken. Om dat rad te laten draaien. Vergeven en vergeven worden. Hoe meer ik weet dat ik vergeven ben, hoe meer ik me zal uitstrekken naar de ander. Hoe meer je gelooft dat je vergeven bent, hoe vrijmoediger je wordt in het bidden voor de ander. Omdat het jezelf niet zo in de weg zit. Weet je wel, ja, wie ben ik nou om te bidden voor dit of voor dat? Want in mijn leven werkt het ook allemaal. Nee, in mijn leven werkt het ook allemaal nog niet. Nee, dat klopt. Maar er staat nergens in de Bijbel dat je pas mag gaan bidden wanneer het in jouw leven allemaal wel werkt. Het is weer, dat mag je gaan laten draaien. Ik ga afsluiten met een tekst uit diezelfde bergrede. En die tekst die staat in het 7e hoofdstuk, vers 7. Is dat niet mooi? 7 vers 7. Jongen, alsof het leiding is. 7 vers 7. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. En wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal open gedaan worden. Prachtige tekst, denk ik, in alles wat Jezus in alle scherpte neerlegt. En dit zijn verdraaid niet allemaal eenvoudige dingen. Dus laten we ze ook niet eenvoudig maken. Zegt hij wel van, als je bidt, dan zal ik geven. Als je zoekt, ik zal me gewoon laten vinden. Misschien niet op jouw tijd of op jouw plek of wat dan. Maar ik ga het je wel gewoon geven. Misschien zelfs niet op jouw manier. Misschien zul je het niet eens herkennen op jouw manier. Misschien zul je eens denken, ja, nou heeft hij me nog steeds niet. En heeft hij je al lang verhoord. Hij zal het gewoon doen. En als je klopt, dan zal er open gedaan worden. Want wie bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal open gedaan worden. Zullen we bidden? Trouwe Vader, dank u wel voor zo'n heerlijke belofte. Dat u die bidders ook nooit, dat u bidders nooit laat staan. Dat u ons nooit laat staan. En dat we daarom ook vertrouwen mogen hebben dat u geeft als we in geloof u vragen. Dank u, Heer, dat u ook voor dit jaar de God van nabij wilt zijn. Dat u de God bent, Heer, die ons aanspreekt op ons karakter, ja. Dat u ons oproept te veranderen, blijvend te veranderen en verder en verder en verder te veranderen. Dank u, Heer, dat u nooit zult ophouden om ons aan te sporen van glorie tot glorie te gaan. Van heerlijkheid tot heerlijkheid te gaan. Heer, u zult nooit stoppen om ons verder te brengen. En dat is maar één reden voor, denk ik. U wilt ons helemaal. U wilt ons hart. U wilt ons lichamen. U wilt ons handelen. U wilt ons hoofd en u wilt onze handen. Heer, u wilt ons hebben zoals u ons bedoeld hebt. En u, van uw kant, doet er alles aan. Heeft een dikke Bijbel gegeven om te leren te worden zoals u ons hebben wilt. O Vader, laat dit jaar een jaar zijn waarin we dichter bij u komen. Heer, waarin we verliefd op u zullen zijn. Waarin we van u zullen houden. Waarin de passie zal zijn. De passie om u te dienen, om u te eren, om u te aanbidden. Vader, laat het zo zijn in de naam van Jezus. Amen. Amen.